Geweten van de Heer Jezus Christus. In onze cultuur wordt het verschijnsel kerk en geloof al vreemder en vreemder. Want de secularisatie groeit, wordt ook harder en onkerkelijken, als ze erover nadenken, vinden dat hele verschijnsel van een kerk, mensen die naar een kerk toe gaan, het verschijnsel van de preking, het hele verschijnsel van de eredienst, vreemd. Ze kunnen het niet begrijpen en ze weten er eigenlijk geen raad mee, behalve dat ze zeggen, raar. En er is toch iets verschil. Maar hoe dan? Om een heel andere reden dan de moderne mens daar zo over denkt. En over spreekt en heft. Maar de Bijbel vindt het ook een vreemd verschijnsel, zouden we kunnen zeggen. Maar wel om deze reden, dat de afstand tussen God en ons zo groot is, dat er eigenlijk geen verbinding zou kunnen zijn tussen hem en ons. Daarom is ook dat werk van God door de preking, door de ambtelijke zorg, daardoor is ook dat God, waardoor hij zijn gemeente bijeenbrengt, een wonderlijk werk. Dat ook niet past in de kaders van deze gevallen wereld. Maar daar heeft God nu een welbehagen in. Een welbehagen, daarmee drukken we uit, dat God dat graag doet. God doet al maar zijn best om die afstand die er is tussen hem en ons kleiner te maken. En daardoor komt hij naar ons toe. Hij is de schepper en als zodanig de heilige. Wij zijn zijn maaksel, zijn schepsel. Niet onheilig geschapen, maar wel als mens geschapen, beperkt geschapen. Waardoor de zonde, de macht van de zonde, aangetast en onheilig geworden. En ik gebruik u enkele woorden, enkele keren die woorden heilig en onheilig. Dat is ook iets waar men vandaag de dag eigenlijk totaal geen begrip meer van heeft. En dat wel door in de christelijke gemeenschap. Weinig besef van het heilige. Wat dat betreft kunnen wij nog leren van natuurvolkeren. Die, al zoeken ze het op een verkeerde plaats, er een besef van hebben dat er dingen zijn die het menselijke te boven gaan. Dat er dingen zijn waarvoor het ons past als mensen afstand te houden en eerbied te hebben. Maar de eerbied is vandaag de dag ver geweken. En wanneer de eerbied voor God verdwijnt, en die is in onze cultuur verdwenen, we houden dus nu wat uitzonderingen, maar ook daar is het zwak. Wanneer de eerbied voor God is verdwenen, verdwijnt ook de eerbied voor het leven, en verdwijnt ook de eerbied, het respect voor de mens, en ook de eerbied, het respect voor de dieren. Voor als plat en ruw. Nu, dat was inleiding geweest, want ik wil naar Jesaja 6 toe. Maar ik wil u er even op voorbereiden, dat u dan in een zo heel andere plek komt. Want daar zijn wij in een gebeuren waarin de heiligheid ten volle wordt beleefd. Waar iemand is die een diepe eerbied heeft voor God. En ondanks die heiligheid, die afstand, merk je ook dat God gemeenschap zoekt. Hij strekt zijn handen uit om mensen tot heil te worden. We weten niet of Jesaja in de tempel was. Waarschijnlijk wel. Ik neem voor mezelf helemaal aan dat dat zo is. We weten evenmin dat Jesaja in de tempel was. Dat precies kwam doen. Kwam hij om te bidden? Kwam hij om een offer te brengen? Of kwam hij voor beide? Hij zal er in ieder geval geweest zijn met een gevoel van eerbied. Want die tempel in Jeruzalem predikte juist die twee. Aan de ene kant de heiligheid van God. Want je mocht het heilige niet binnengaan. De priester dat de dienst verrichtte. Er was geen priester die ook het heilige der heiligen mocht binnengaan. Het was voorbehouden alleen aan de hoge priester. En dan alleen op de grote verzoendag. Afstand en tegelijkertijd een ontzaglijke nabijheid. Heel nabij. Want de tempel stond daar aan de rand van Jeruzalem. En in de voorhof mocht ieder Israëlitisch mens komen. Heel dichtbij, afstand en nabijheid. Daarvan vinden we ook terug in het heilig avondmaal dat u volgende week hier vieren mag. Het is gewoon brood. Er is een bakker hier ergens in Rotterdam die het bakt. Het is gewone wijn. En daar waar de wijn tot stand kwam, al de wijnboer niet het dienst zou doen op een avondmaalstafel. Evenmin als de bakker zal weten, neem ik aan, dat het brood gebruikt zal worden voor dat heilige gebeuren. Want omdat het voor het heilige avondmaal wordt gebruikt, wordt het brood niet omgezet in iets anders, maar het is toch heilig brood dat het wordt. Een zichtbaar teken en zegel van de Heer Christus die zich liet breken om onze zonden te doen. En de wijn wordt omgezet in het bloed van Christus. Maar wordt een drager van de prediking dat Christus zijn bloed heeft gestort tot verzoening onze zonden. Heilig en toch heel bij. Heilig en brood en wijn willen zelfs bij ons naar binnen gaan. Ze willen gebruikt worden. Want Christus heeft gezegd, doet dat tot mijn gedachtenis. En hij zegt, eet en drinkt. Het is niet om naar te kijken alleen. En zeker niet om naar te kijken op een afstand. Het bevel is daar, eet en drinkt. Heilig en toch heel nabij. Maar je moet het wel verstaan. Heilige Geest moet je als een zintuig, een geloofszintuig geven voor die heiligheid van God. Jesaja, daar in de tempel, waar de Heer nabij is, maar nabij als de heilige, wordt overrompeld door een gebeuren waar hij niet op voorbereid was. En hij weet het zich ook nog precies te herinneren. Het was in het jaar dat koning Uzzia stierf. Een koning die lang over Juda heeft geregeerd. Het gebeuren heeft hij nooit kunnen vergeten. Er zijn immers gemeente gebeurtenissen in je leven die je niet kent. Droeve en trieste gebeurtenissen. Maar ook blijde. En zeker wanneer je dat moment beleven mag, dat Gods kind ook van tijd tot tijd in het leven ontvangen mag, van een ervaring van bijzondere nabijheid. Want de Heere is dierbare goedheid en genade. Dat raak je niet meer kwijt. Ook een beetje misschien naderhand niet meer precies te zeggen wanneer het was dat het gebeurd is, dat blijft je bij. Jesaja wordt overrompeld doordat hij ineens een blik mag slaan in het hemelse heiligdom. Dat is toch weer iets anders dan dat aardse heiligdom daar in Jeruzalem. Wat hij te zien krijgt is zo machtig en zo indrukwekkend dat hij zichzelf een heel klein mens weet. We weten van de afkomst van Jesaja niets. Maar meer dan eens onderstelt dat hij tot de koninklijke familie behoorde. Dat hij prins was, ook uit het huis van David. En dat hij ook zo gemakkelijk toegang had tot de koning van Juda, zoals Hizkia en ook tot Achas. Maar dat is een verhaal apart, dat doet er niet toe. Jesaja schouwt in dat visioen dat hem geschonken wordt de heerlijkheid van God. Hij vangt er met zijn ogen iets van op, dat de Heere daar zit op een hoge en verheven en als een koning, hij is immers de koning der koningen, daalt zijn koninklijk gewaad af tot ver deze aarde in. En Jesaja ziet iets van die zomen van dat gewaad. De zomen, dat zijn de uiterste raad. Hij ziet nog meer. Hij kan de Heere niet aanschouwen. Maar een glimp. Maar het is genoeg om hem te doen voor zoveel majesteit. Iets duidelijker ziet hij die wondere wezens die één keer hier in de Bijbel worden genoemd. De serafs, de serafiem. Zo staat het in deze oude kanselbijbel ook. De serafiem. De Bijbel onderscheidt de cherubs en de serafijnen. De gewone engelen. Er zijn kennelijk ook soorten engelen. Al heb je daar geen naam inzicht in. Deze serafijnen zijn de troondienaren van God. Zij zijn rondom hem. Met twee bedekken zij het aangezicht. Omdat ook zij niet het volle aanschouwen van de grote koning kunnen verdragen. En twee zijn strekt over hun voet. En twee van die zes vleugels gebruiken zij om te vliegen. Het zijn geen engeltjes. Waar sommige liedjes van spreken. Of waar sommige mensen het ook wel eens over hebben. Engeltjes. Het zijn grote, doorluchtige wezens. Die ook zelf niet heilig zijn. Maar wel zich onmiddellijk vinden bij de heilige. Bij uitnemendheid. En zo vervuld zijn zij van het besef van de heiligheid, dat zij onafgebroken in beurt zang roepen: heilig, heilig, heilig is de Heere de Heerscharen, de Heere de Zebaoot. Zo staat het in het Hebreeuws. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zijn heerlijkheid ligt als daarover de aarde, maar zij kan alleen worden ontdekt in het geloof. En dat een dat zingende spreken, die beurtzang van de serafijnen, is zo indrukwekkend. En ook zo vol geluid, dat de dorpels van de deuren trillen. En dan Jesaja zegt, hij die daar staat en ineens deelgenoot wordt van dit aanschouwen. Daar spreekt hij: wee mij, ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. En woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Ineens in dat glorielicht ziet hij zijn eigen armzaligheid. Ziet hij zijn eigen nietigheid. Ziet hij zijn eigen onbekwaamheid om dit te overleven. Ik verga. En hoe komt het dan dat Jesaja vooral spreekt van de onreinheid van zijn lippen? Waarom zegt hij niet: Heer, hier sta ik als een man die onrein is van hart. En wiens handen bevlekt zijn met zonde. Waarom heeft hij het over zijn lippen? Hebt u daar gemoede van? Is het omdat wij met onze lippen, omdat wij met onze mond, met onze woorden zoveel kwaad doen? Want wij denken waarschijnlijk veel te vaak dat we alleen door verkeerde handelingen zondigen. Maar wat wij met onze mond klaarmaken, dat is ook nogal wat. Vooral in het oordelen en veroordelen. Maar waarom dat Jesaja klaagt over de onreinheid van zijn lippen? Het is vooral omdat hij ineens beseft dat hij in dat heilig, 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 dat zingend spreken van de serafijnen zou moeten instemmen. En dat kan hij niet. Hij kan zich niet mengen in dat koor, hij kan zich er niet bij aansluiten. En ook de Heere dat driemaal heilig toeroepen. En waarom kan hij dat niet? Ja, dan komen we bij zijn hart terecht. Zijn lippen zijn onrein omdat zijn hart onrein is. En daar zit het eigenlijke kwaad. En dat hart naar onze lippen ook onrein. En zo staat Jesaja daar. Sidderend in dat glorielicht. Wee mij vergaan. Nu niet zo goed dat ook ons zulke visioen te beurt moet vallen. En dat wij alleen een waarachtig christen zijn. En dat wij alleen behouden zullen worden als wij ook zulke visioen krijgen. Daar zijn sprake van. Dat zou een wet opleggen zijn die geheel en al tegen de schrift ingaat. Daar kom ik dadelijk nog wel op terug. Maar het is wel zo dat wanneer wij iets verstaan gaan van de heiligheid van God, wanneer de Heilige Geest in ons leven werkt en doorwerkt, ook wij zeker iets verstaan gaan van onze nietigheid en onze boosheid. En dat moeten we maar niet in een schema zetten. En zeggen dat eerst gebeuren en dan gebeurt dat en daarna gebeurt dat. Zulk een methodisme moeten wij niet aanhangen. Maar het is wel zo, dunkt me, dat wanneer wij nooit een blik naar binnen hebben leren slaan en ootmoedig voor God geworden zijn en ook ootmoedig te midden van onze medemensen geworden zijn, omdat we iets verstaan van de heiligheid van God, dan zijn we nog niet waar we komen moeten. Als dat ontbreekt. Op een of andere wijze kan het niet uitblijven dat die klacht van Jesaja ook in ons leven wordt verstaan als een klacht waar we bijvallen. Wil ik u een voorbeeld geven uit het Nieuwe Testament? Wanneer Petrus op een bijzondere wijze is gezegend met visvangst, dan valt hij voor Jezus neer. En hij roept tot hem, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Was Petrus dan ineens daarvan op de hoogte gekomen, doordat hij net vol vissen kreeg? Ach wel nee. Maar ineens drong tot hem door, het bijzondere, het unieke, zegt dan ook maar het heilige van de Heer Jezus. Die onstuitbare macht, die hem dit blijk had gegeven, van zijn gunsten, van zijn liefde. En voor iemand die zo is, die Petrus en een ander mens nog nooit had ontmoet, en die ineens iets ging zien van de gezondene van de Vader, voor die viel hij neer om te betuigen, ik ben een zondig mens, Heere, ga uit van mij. Wanneer je zo in ons leven iets begint te leven van Gods wegen, en wanneer je dat doorzet, dan verstaan wij dit. En weten we van onze onreinheid, onze geringheid. En het is een wonder dat God met ons van doen wil hebben. En dat God dan niet zegt, ga nu inderdaad maar op mijn ogen. Als volgende week de nood niet uitgaat, dan wordt er niet gezegd, blijft u nu maar weg. En in de voorbereiding zal niet worden gezegd, blijft u volgende week maar thuis. Maar in tegendeel komt. ziet en proeft en smaakt dat de Heer goed is. En dan kunnen we alleen maar komen als heel kleine mensen met een gebed in het hart dat de Heer ons niet zal verstoten. En met een verwondering in het hart dat we hem mogen toebehoren voor tijd en eeuwigheid. Dat hij onze zonden heeft gelegd op het lam. En dat wij hem delen in zijn genade. En ook dat ervaart Jesaja. Want als hij zo geroepen heeft dat zijn ribben onrein zijn. En dat zijn voet net zo is. Hij ziet dus die kwaal als algemene kwaal. Die kwaal van de onreinheid van lippen. Hij verhefte zich niet boven. Dan komt daar een seraf, een kool van het altaar, genomen van de plaats van het offer, gevat in een tang. En met die de kool raakt de seraf de lippen van Jesaja aan. Zo bestrijdt in opdracht van de Heere God de seraf de onreinheid van Jesaja. Hij bestrijdt die niet alleen, hij neemt die weg. Hij verzoent die. En verzoenen is voor eens en voor altijd bedekken. Verzoenen is wegdoen. Zodat het kwaad, zodat de zonde, zodat de schuld, zodat de onreinheid niet meer aanwezig is. De seraf met die gloeiende kool de lippen van Jesaja aan en spreekt daarbij: zo is uw misdaad geweken, uw zonde verzoend. De misdaad, de zonde wordt ontkend, wordt niet gezegd, het valt wel mee, daar is verzoening voor. Dat is het geheimenis van het evangelie. Dat is het geheimenis van Gods barmhartigheid. Dat hij de zonde wegdoet. Wel eens eerder had ik over dit hoofdstuk gepreekt. En toen had ik al niet gezien wat ik nu zo gisteren bij de voorbereiding zag. En ook ergens las. Heeft dat aanraken van die kool en lippen van Jesaja hem geen pijn gedaan? Je zult dat maar fysiek beleven, dat een gloeiende kool je lippen raakt. Ja, ik denk dat dat inderdaad wel pijn heeft gedaan, ook in dit visioen. En daar zegt de schrift van. Maar het kool is ook altijd pijn. Maar het is een heilzame pijn. Verbrokenheid. In de Rooms-Katholieke theologie is daar het woord contritio voor. Het berouw dat ook verbreekt. Een verbroken hart, lezen we toch in Psalm 51. En een verslagen geest, dat zult gij niet verachten. En dat moeten we ook maar niet in fasen indelen. Het komt eigenlijk in één punt samen. Daar waar de mens staat als zonde tegenover de heilige God. En ineens dat wonderen ervaart dat de zonde is verzoend. Pijn van het berouw. Maar ook de pijn van vreugde. Wondere vreugde. Wondere vreugde. Het hart zal haast bezwijken van die vreugde. En tot nu toe heeft Jesaja de Heere niet horen spreken. Heeft alleen dat driehoek heilig gehoord. Maar nu hoort hij ook een vraag die de Heere stelt. Wie zal ik zenden? Wie zal voor ons heen gaan? En dan biedt Jesaja zich aan. zie hier ben ik, zend mij. En nu zo gelouterd, gereinigd, mag Jesaja een instrument zijn in de dienst van de Heere. Maar hij wil het ook. Maar hij wil van harte graag de Heere dienen in de opdracht die de Heere zal toevertrouwen. Hij zendt hem. En dan komen we weer terug bij het begin van de preek. Want wat moet Jesaja gaan doen? Hij wordt gezonden om te prediken. Hij moet de boodschap van het heil uitdragen in zijn volk. Hij moet daarbij de zonde aanwijzen en tot bekering oproepen. Zo wil de Heere zijn volk bedienen. Zo wil de Heere zijn barmhartigheid uitstorten over zijn volk. In de weg de prediking. Zo de Heere zich zijn volk bijeenbrengt. Dat zijn prediking weinig uitrichten zal. Want de mensen hebben er geen behoefte aan. Ze leven aan God voorbij. En ze zullen hem wel aanhoren, maar zich bekeren. Ze zullen hem wel aanhoren, maar ze zullen zijn woorden niet geloven. Ze zullen het volk zich rijp maken voor het oordeel. En dat God maakt zich van de onbekeerlijkheid. Dat ligt niet alleen aan de onreinheid van lippen, maar aan de onreinheid, de bedorvenheid van het hart van het volk. Het zal zich niet openstellen, die prediking van de heilige genade, een genadige heiligheid. Nee, het zal die prediking afwenden. Het zal eigen wegen blijven gaan en zich om de heilige niet bekommeren en om zichzelf evenmin bekommeren. En eeuwig welzijn. Het visioen dat Jesaja ontvangt. En van nog veel meer te zeggen zou zijn. Maar de tijd is beperkt. Het visioen dat Jesaja ontvangt. Krijgt hij niet. Als een bijzondere ervaring. Die hem verheft over andere gelovigen. Het visioen dat hij ontvangt. De wijze op de Heere Jesaja roept. Zoals Mozes bij de brandende braambos werd geroepen. Niet omdat u alle Israëlieten van zijn tijd zo'n ervaring zouden hebben en zo'n braambos zouden zien branden. Mozes werd op zijn wijze geroepen. Elisa, de profeet, werd op zijn wijze geroepen. Er kwam nog wel wat mee. Arbeid. Om daar te gewagen van Gods heiligheid en barmhartigheid. Hij zal de koning aanspreken. Hij zal de adel aanspreken. Hij zal de priesters aanspreken. Hij zal de gewone man en vrouw aanspreken. En wijzen op God. De Heerlijke. Die wil dat ons hart hem toebehoort. We hebben nu achter ons, gemeente, de drie grote feesten. Het kerstfeest. Het paasfeest. En het pinkfeest. En al een traditie van vele honderden jaren. Wijst deze zondag na het pinksterfeest aan als de drie-eenheidszondag. De zondag waarbij wij stilstaan bij dat werk van de drie-enige. En bij het geheim dat God de drie-enige is. Die zich in het evangelie van het kerstfeest en in het evangelie van het paasfeest en in het evangelie van het pinksfeest heeft bekendgemaakt als de heilige die vriendschap zoekt. Als de heilige die naar onheiligen zijn handen uitstrekt om ze naar zich toe te halen en te zeggen, ik wil uw God zijn. Als hij de doop vond. Daar zit u al gezegd. Daar is gezegd. Door de Vader zelf, ik wil uw Vader zijn. Daar is gezegd door de Zoon, ik wil het zijn die uw zonden verzoent. En de Heilige Geest is daar geweest, die heeft gezegd en beloofd: ik wil in u wonen en werken. Vergeet u het niet, broeders en zusters. Vergeet jullie het niet, jongens en meisjes. U bent allen gedoopt in zijn naam. In de naam van de drie-edige God. Aan wie toekomt dat driemaal heilig. En de Heer laat het niet bij dat ene sacrament. Hij geeft er dat andere bij. Wanneer tussen het moment van onze doop en het mogen komen tot geloof, dat werk van Gods genade is gaan zien geworden door ons. En is erkend. En wanneer we er naar verlangen hebben gekregen, wanneer we de Heer zijn te voet gevallen, verlangend zijn geworden naar een rein hart, er verlangend zijn geworden om hem van harte te loven en te prijzen, dan zegt hij: kom nu. Hij proeft en smaakt dat ik goed ben. De Heilige God is ook die God die zo, wat men ook in de wereld van hem zegt en schrijft, zo onuitsprekelijk goed is. Hij zond niet alleen Jesaja met de boodschap des heils. Hij zond zijn Zoon in deze wereld. Hij zond de Heilige Geest in deze wereld, die nog altijd werkzaam is en die ook nu onder ons is in het woord. En die toegang zoekt tot uw hart, opdat u hem te voet valt. Uw onreinheid beleid. En geloven mag dat in Christus uw onreinheid is verzoend. En hij legt op de lippen een lofzang die opvalt uit het hart. Heilig, 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 zijt gij, Heer der scharen. En uw genade is onmetelijk groot, want gij zijt het, die ook naar ons en ook naar mij hebt omgezien, opdat wij uw gemeente zouden zijn, opdat ik het eigendom van de Heer Christus zou zijn, uw kind, uw kind. Omwille van uw Zoon, Jezus Christus, u komt toe de lof en de dank en de heerlijkheid, nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.